Beste supporters, welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen. Seizoen 3 zit erop, Rodrigo. We hebben weer 14 afleveringen gemaakt, inclusief deze dan. En we hebben een special om af te sluiten dit seizoen. We
horen ons
een grote meneer van de jeugd. Zeg het maar.
Absoluut, ja. Dat is een beetje de slotspecial van het seizoen. En Liersen is altijd gekend geweest voor zijn jeugdwerking. En we dachten, we gaan de jeugd eens in de kijker brengen. En niemand minder dan hoofdopleidingen Chris Heijsselberg is over ons. Chris, hoe is het?
Goed, goed. Goedemiddag trouwens.
Hoe is het met de jeugd?
Maar ik vind dat best wel oké. Ik denk dat er wel nog wat stappen te zetten zijn de volgende jaren. Er is nog genoeg om te doen, maar we moeten af en toe ook eens tevreden zijn met hetgeen dat er al gebeurd is. En dan denk ik dat we toch wel naar dit seizoen tevreden mogen zijn.
Ja, misschien een beetje kader, Chris. Je bent 8 jaar bij de club, dus dat wil zeggen van bij de heropstart in 2018, als ik me niet vergis.
Bijna van bij de heropstart. Ik denk dat ik een maandje na de heropstart ben ingevloeid als coach van U10, omdat er een toenmalige coach is gestopt. Dirk Gijslings heeft mij toen gevraagd om dat op mij te nemen. En dan ben ik samen met Jan van Genichten, die nog altijd bij ons trouw aanwezig is.
Ook mij zeer bekend. Nog training van gehad bij een bakkot.
Absoluut.
En zijn zoon is ook een zeer plezante mens.
Ah, okay.
De Bert.
Ja. Maar geeft hem geen bier, want de Bert dan is hij vertrokken.
Dus met Jan ben ik opgestart als regionaal trainer U10 en stelselmatig U11, U12 coördinatie beginnen doen en in deze functie gerold. Met veel plezier trouwens.
En Kurt, mag je dan vragen, hoe komt Dirk Gijslings dan bij u terecht? Als je, ik veronderstel, je was coach al bij een eerste ploeg van de heren, maar hoe komt de connectie Dirk-Kurt?
Chris.
Dat is geen probleem.
Jong Alzheimer.
Dat is geen probleem. Nee, ik denk dat dat gekomen is via Gert Waats toen. Ik was coach van Bevel, van de eerste ploeg van de heren. Gert kende mij als jeugdcoach bij Bevel, heeft contact met mij opgenomen. Mijn jongste zoontje is wel opgestart in het nieuwe Lierse. Ja. Vandaar de connectie en zo ben ik bij Lierse terug terechtgekomen.
Terug terechtgekomen, zegt u? Of...
Absoluut, ja. Ik ben eigenlijk speler geweest. Ik ben ouder geweest op Lierse.
Je hebt de Lierse geschot?
Ik heb vroeger gespeeld. Ik heb 4 jaar gespeeld onder Roger Smets. In de lichting van Jurgen Cavins.
Hoogstot.
Tim de Keizer, Karel Hoefkes, Kurt van Doren. Dat waren mijn ploegmaten. Dus een leuke lichting om... Om mee te spelen vroeger, absoluut.
En Chris, waar is het dan misgelopen als voetballer? Of misgelopen is zo wat cru, maar...
Als ik dat aan mijn eigen jongens moet uitleggen, ik denk wel dat ik... Ik was een zeer laatmatuur iemand. Ik was een doelman, ik was een laatmatuur iemand. En ik had niet de gepaste lengte om op die moment extreem in concurrentie te gaan. Dat is enerzijds. Anderzijds denk ik dat mentaal... Het stukje wanneer het moeilijk was, het geloof in mezelf en zo verder, dat misschien op die leeftijd niet geschikt was voor op dat niveau te acteren.
Ook wel een schoolvoorbeeld van laat natuur, maar uiteindelijk nu, Chris, je bent redelijk
groot.
Allee, dat kan dus verkeren.
Een stukje van de opmerking die ik kreeg was dat ik klein was, maar onder de jaren dat ik ben vertrokken, ben ik beginnen groeien en... Zie hier.
Is dat een voorbeeld van heb geduld soms met jongens?
Absoluut. Ja. Absoluut.
Wat ik wel mooi vind aan u, Chris, is dat jij hoofdopleidingen bent van de jeugd van Liersen, maar dat je eigenlijk heel low profile hier acteert en rondloopt. Dus wij dachten ook met Ko, eigenlijk moeten we de man in kwestie eens een platform geven.
Dat is fijn, maar ik wil dat een keertje doen, maar ik blijf liever een beetje op de achtergrond. Ik ben iemand... Die per se hoeft gezien te worden. Ik ben opgevoed als iemand die... waar ze altijd tegen gezegd hebben dat je hard moet werken voor iets te bereiken. Dat doe ik ook heel graag. En voor mij is dit een functie waar ik mijn uitdaging kan vinden. Waar ik mijn passie in kan vinden. Waar ik werk met fantastische mensen. Maar liefst op de achtergrond...
Want hoe is die transitie verlopen? Want we hebben hier Dirk Gijslings ook ooit eens in de podcast gehad. Je hebt dan van hem overgepakt. Wanneer? Ja. Hoe is dat verlopen?
Op een bepaald moment is Dirk actief geworden bij de A-kern. Op het moment in de winterstop, volgens mij.
Toen met Sven van den Broek en zo.
Met Sven van den Broek. Heeft hij vele beslissingen moeten nemen binnen de A-kern. Ik denk dat dat het gros van zijn tijd in beslag nam en heeft op een bepaald moment gevraagd om zijn taken mee te ondersteunen binnen Kessel. Dirk had ook altijd gezegd dat hij 5 jaar actief wou zijn binnen Kessel. En die liepen dan ook af. En zo ben ik er stelselmatig ingerold. Heeft hij op het einde van het jaar gevraagd om dat verder te zetten. Als je op voorhand niet weet wat dat allemaal inhoudt, met veel plezier gedaan. Maar ik moet wel zeggen dat dat een intense periode is de voorbije 2 jaar.
Ja. In welke zin?
In de volledige zin van het woord. Intens. Er komen heel veel verantwoordelijkheden bij kijken. Iets waar ik vroeger misschien als jeugdcoach of als ouder niet bij stilstond, wat er bij zo'n functie allemaal bij kwam kijken, heb ik zelf mogen ondervinden. Veel beslissingen nemen, veel zaken oplossen. Heel veel mensen komen bij u terecht. Ja, en dat vraagt toch wel wat van iemand, zeker als je dat in combinatie doet met een andere job.
Ja, want dat is wel misschien het intense eraan, dat je uiteraard gewoon nog een fulltime job ernaast hebt, denk ik. Er blijft niet veel tijd over, denk ik, voor jezelf.
En voor mijn gezin bedoel je?
Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik wou het niet emotioneel moeilijk maken.
Maar... Nee, dat is waar. Nu, sinds dit jaar werk ik halftijds in het onderwijs. Heb ik daar toch een stapje in teruggezet. Ik denk dat dat een wijze beslissing is geweest.
Ik ben leraar ook.
Ik ben leerkracht lichaamkopvoeding al 25 jaar.
Was een directe ook niet van opleiding? Die werd ook wel perfect opleiding. En zo, maar van ja, opleiding
ja,
wel. Hè?
Ja.
Dat is wel iets precies bij ja, jeugdtrainers.
Ik denk binnen die functie is dat wel een meerwaarde. Omdat je heel vaak moet structureren, dat je heel vaak oplossingen moet zoeken in een beperkte tijdspannen. Met beperkte middelen, met mensen werken, zaken organiseren. Dat hoort er allemaal bij en dat hoort bij onze job. Dus dat zit een beetje in onze natuur in. Dat is wel gemakkelijk dat je dat allemaal hebt moeten doen en dat je dat hier kunt toepassen, alleen wel onder andere omstandigheden dan dat je dat in je job gewoon zou.
Het is ook wel handig dat we ineens het clichébeeld van de luie LO-leerkracht aan dingelen kunnen slagen. Met Chris en Dirk als voorbeelden is het een goede tegenkanting. Hè?
Ja, binnen Kessel misschien wel. Misschien als je dat bij mijn collega's vraagt, misschien iets anders. Dus daar moeten we toch voorzichtig in zijn.
Zeg, in de jeugd, je hebt dan overgepakt van ja, een icoon als Dirk Gijslings. Was dat moeilijk om want ik kan me voorstellen dat je eigen accenten ook er wilde insteken. Of je wilde ook niet weer spiegelen. Aan zo iemand. Je wilt je daar wel alweer spiegelen, maar je wilt niet het gevoel hebben dat je ja,
het is niet gemakkelijk om copy-paste te doen.
Welke visie hanteren jullie? Of zijn er nog accenten van Dirk dat jullie gewoon hebben laten verder vloeien? Of hoe verloopt dat?
Ik denk dat zo'n jeugdwerking gestoeld is op het idee van Dirk. En dat gaan we ook niet veranderen. Ik denk dat Dirk enorm, enorm veel goede ideeën had. Ik denk dat hij ook wist hoe de werking moest gestructureerd worden om op termijn op te leveren. Ik denk dat hij alle puzzelstukken aan ons heeft gegeven om er iets moois van te maken. En wij proberen er, want ik spreek echt wel duidelijk over wij, want wij zijn een team van mensen die dat met hart en ziel doet, maar wij proberen de puzzelstukken op de juiste plaatsen te leggen, op de juiste momenten. Liers is een club dat stap per stap vooruit moet gaan, ook binnen de jeugdwerking. Dus we moeten elk jaar proberen een stapje extra te zetten. Dus een prioriteit te kiezen waar we gaan in investeren. Niet alleen qua middelen, maar qua tijd ook. En dan hopen op termijn de volledige puzzel te krijgen. Maar die puzzel die zal gevormd zijn op basis van de ideeën van Dirk. Daar moet ik niet flauw over.
Wat zijn zo de key points van die filosofie? Welke waarden en normen... Ja, ze zitten er echt wel ingebakken in die jeugdwerking.
Of welke herken je zelf van bij Roger Smets, misschien zelf in de jeugd te spelen, als jeugdspeler van Lierse? Welke herken je gewoon nog die nu op Kessel worden gehanteerd?
Ik denk als wij spelers willen vormen tot A-kern spelers, dan moeten wij toch de belangrijkste waarde is het DNA van Lierse, is herkenbaarheid creëren, maar vooral discipline, structuur krijgen bij onze spelers, zodat die... op een goede manier aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. Ik denk dat dat iets heel belangrijk is, dat we van Dirk hebben meegekregen. En hoe dat we dat gaan doen, ja, dat zijn verschillende facetten natuurlijk. Hè. Je hebt het technische, je hebt het fysische, je hebt ook het mentale. Maar het DNA van een Lierse speler, of het DNA van een speler hier in de omgeving, vaak ook van kinderen die hier opgevoed zijn in deze omgeving, is iets van het strijdershart. Hè. Je voelt de supporters... die hier in het stadion zitten, dat zijn mensen die tevreden zijn wanneer de spelers er echt alles hebben aan gedaan om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Wat het resultaat eigenlijk ook is, als ze maar alles doen wat ze kunnen. Dus dat is al iets dat wij absoluut in onze spelers moeten herkennen en terugzien. Die moeten hongerig zijn om beter te worden elke dag dat ze in Kessel komen.
Vier om het logo te dragen.
Absoluut.
Ja, moeten ze eigenlijk een soort van supporter worden? Want ik herinner me altijd Dirk Gijsings bij een of andere DAZN-reportage. En dan echt zo tikken op het logo van een kleine van 10. Daar doen we het voor, hè, jongen. Voor het logo, hè. Zo dat, die vier.
Ik vind dat gewoon belangrijk. Ja. Ik vind dat onze spelers af en toe in het stadion moeten zitten. Die moeten weten waarvoor ze aan het werken zijn. Een speler die in een jaar niet in het stadion komt en die toch wel beweert profvoetballer te worden, dat zijn twee dingen die ik niet moeilijk aan elkaar kan linken. Je moet weten waarvoor je aan het werken bent. En ik vind dat elke wedstrijd dat je hier zit, dat is een fantastische sfeer die hier hangt. Dus spelers moeten naar iets kunnen toewerken en die moeten ook fier kunnen zijn om daar een stukje deel van te mogen deel uitmaken. Die moeten daar heel hard voor werken en hopen dat ze ooit op die mat mogen staan.
Leren ze ook geen nederig te zijn door bij Lierse te voetballen? Ik kan me voorstellen dat bij onze concurrenten Antwerpen, Brugge, Anderlecht, dat de complexe jeugdcomplexen zeer luxueus zijn. Maar dat is iets wel in Kessel. Ja, oké, goed, hard werken, nederig zijn, strijden. Dat zit misschien ook ingebakken in dat DNA.
Ja, het zit ook een beetje ingebakken in onze omgeving hier. Hè. We hebben onze kinderen allemaal opgevoed dat ze goed moeten luisteren, hè, dat ze beleefd moeten zijn, dat ze respect moeten hebben voor iedereen. En dat is een ideale voedingsbodem om snel te leren met kinderen. Maar we moeten er ook bij zeggen dat we daar soms ook facetten in dat stukje opvoeding in missen. En dat is creativiteit, dat is lef, dat is durf. Soms die smeerlapjes op het veld, omdat wij eigenlijk dat niet in onze opvoeding hebben zitten, omdat wij dat ook niet in onze opleiding hebben zitten. Want wij hebben graag strijders en jongens die altijd hard werken en altijd goed luisteren. Maar we moeten zorgen dat we dat creatieve, dat lef en dat durf niet uit onze spelers halen. Dus dat is voor ons een uitdaging om die twee werelden toch aan elkaar te koppelen.
Het keurslijf niet hard aanspannen.
Absoluut. Dat is heel dubbel, maar het is wel een uitdaging om volledige spelers te creëren en niet eenzijdig. Ik denk natuurlijk dat je in een ploeg later een evenwicht nodig hebt aan. Hè. Je hebt heel taakgerichte spelers nodig en je hebt creatieve spelers nodig. De sterkte van je team wordt bepaald door het evenwicht daarvan. Maar in elke speler hoort een soort lef en durf en zelfvertrouwen te zitten. We moeten zorgen dat we dat er niet altijd zelf uithalen.
Is er een leeftijdscategorie wanneer de switch wordt gemaakt van oké, nu laten we de jongens net iets losser, of is dat er gewoon iets dat gewoon van ploeg tot ploeg en we zien wel hoe dat evolueert?
We laten het liefst zo weinig mogelijk los.
Ja.
Ik denk dat elke speler nood heeft aan structuur, discipline. Onze club heeft dat nodig, maar die spelers hebben dat ook nodig. Omdat die later in een nakern zich dan veel gemakkelijker gaan aanpassen aan de eisen en de wensen van een bepaalde coach.
En hoe qua voetbalfilosofie, want ik zag u een uiteenzetting geven voor coaches in spe, voetbal Vlaanderen. Ja, er zit wel een ja, jullie spelen niet zomaar. Het is niet aan de coach mag beslissen welke formatie dat hij gaat voetballen. Er zit wel echt gewoon duidelijk uitgekiemd plan achter. Kan je dat plan subtiel een beetje uit de doeken doen zonder alle trucken van de vooruit te leggen?
Zeer kort. Ik denk dat wij een opleidingsidee hebben dat gebaseerd is, nogmaals, op de ideeën die Dirk allemaal aan ons heeft toevertrouwd. En dat gaat. Wij proberen onze spelers individueel zo volledig mogelijk op te leiden, heel kort gezegd. Dat wil zeggen dat wij ook niet een eenduidig spelidee hanteren gedurende de ganse opleiding. Wij proberen onze spelers variatie aan te bieden, zowel in de posities als in tactische variaties, zodat die als die later in een bepaalde leeftijd toch in aanraking komen met volwassen voetbal in een A-kern, of hier of ergens anders, dat die alle facetten van het spel hebben aangeraakt. Dat is punt één. En punt twee, denk ik dat we proberen individueel onze spelers beter te maken, fysisch, technisch, mentaal en zo verder. Dat gecombineerd met de tactische, hopen wij om volledige spelers op termijn af te leveren.
Maar het is niet dat er gezegd wordt, we gaan enkel bij de jeugd 4-3 spelen of 3-5-2. Dat hangt een beetje van coach tot coach af.
Nee, dat wordt wel... Dat wordt opgelegd vanuit de club. Dat is het idee dat we hanteren. Binnen U10, U11 en U12 zit er al variatie in ons spelidee of hoe dan we een wedstrijd aanvatten. Dat wordt opgelegd van de club. De invulling gebeurt door coördinatoren en technische staf natuurlijk. 13, 14, 15 hanteren wij ook een bepaald spelidee. 4-3-3, net zoals in heel veel opleidingscentra. Maar als we naar 16, 18, 21 gaan... gaan wij daarin variëren om met 3 centraal verdedigers te spelen. Enkel en alleen ook om die jongens kennis te laten maken met een ander soort van verdedigen, van opbouwen en zo verder. Nogmaals, het idee bij een eerste ploeg wordt gevormd door de club, ook soms door een coach, ook soms door een spelomstandigheid of door een tegenstrever. En naar mijn idee, een meerwaarde als spelers daarop voorbereid zijn.
Dus eigenlijk, ik hoor zeggen, vanaf de plus 16 wordt er eigenlijk heel veel variatie in gestoken en blijft eigenlijk de hoofddoel opleiden en niet per se resultaat. Hè? Want door dingen te proberen, kan het resultaat eens tegenslagen. Dus dat is niet de hoofddoel van, oké, mannetjes, voor een titel meedoen. Nee, als we deze seizoen eigenlijk gewoon heel veel hebben bijgeleerd en iedereen individueel beter hebben gemaakt, is het gewoon een geweldig seizoen geweest.
Absoluut. Ik denk dat dat natuurlijk de moeilijkheid is, hè, van een opleiding. Heel vaak wordt er gewoon gekeken naar resultaten vanuit de buitenwereld. Hè. We hebben onze jeugdteams gedaan.
Ja.
Maar de variatie die wij bieden binnen onze opleiding zorgt ervoor dat ten koste gaat van onze resultaten. Dan moet je kunnen kaderen, dan moet je kunnen uitleggen waar je naartoe wil werken.
Moet je als kind ook kunnen slikken. Hè, van, allee, we verliezen hier 0-3 tegen Union. Normaal kunnen we winnen als we zo hadden gespeeld.
Maar... Als coach ook.
Ja, 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 voilà, ja
als
sowieso.
Coach ook, als ja. Coach, onze coaches ook, die moeten we... we hebben heel goede coaches, maar die moeten ook mee in dat idee dat eigenlijk het individueel ontwikkelen belangrijker is dan het teamgericht ontwikkelen. Mm. Wat voor veel coaches, die werken graag met een team, en met alle respect naar onze coaches trouwens, maar je werkt graag met een team en je ziet daar graag een soort evolutie in om daar resultaten mee te gaan halen. Maar eigenlijk de enigste resultaten dat tellen binnen een club, dat zijn die van het eerste elftal en de hoeveelheid. En voor ons als jeugdopleiding, de hoeveelheid spelers dat vanuit onze... jeugdopleiding stromen naar de A-kern. Dat zijn overwinningen. Dat zijn de belangrijkste resultaten voor een club.
Maar dat herken ik ook bij de eerste ploeg. Als je ziet spelers... Masaki heeft eigenlijk een heel jaar lang mee achteraan gespeeld. Ja, ook op gevloekt moet Kelek in zijn begin van het seizoen. Ja. Als je die dan ziet voetballen tegen Lokeren, de laatste wedstrijd. Ja, wat een ontwikkeling dat die jongen gemaakt heeft op een atypische positie. De Buizer kan me herinneren vorig jaar ook gedepaneerd als flankspeler. Die jongens die zijn dat misschien ook gewoon. Die jeugdspelers, als die in de riet komen, ja, het maakt niet uit waar dat de coach mij zet. Ik wil gewoon spelen.
Ja, maakt niet uit waar je ze zet, dat weet ik nu ook weer niet. Onze spelers zijn niet opgeleid in elke positie. Hè. We proberen toch wel ze specifiek te gaan opleiden naar bepaalde posities. Wat wel is, dat we in een bepaalde posities variaties proberen aan te brengen of veranderlijke omstandigheden proberen aan te bieden, zodat spelers zo goed mogelijk zijn opgeleid op die veranderlijke omstandigheden in de toekomst. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. Maar we proberen wel onze spelers op te leiden naar een bepaalde positie, naar het idee van onze eerste ploeg natuurlijk. Het is belangrijk voor ons om te weten wat onze mensen binnen de eerste ploeg verwachten van een bepaalde positie. Dat is de info die wij nodig hebben om mee aan de slag te gaan. Want dat moeten we wel doortrekken in onze opleiding. Want dat is belangrijk. Dan gaan we de stap tussen jeugd, onze eigen jeugdspelers en onze A-kern enorm verkleinen.
Zijn er nu al jongens die klaargestoomd worden voor het echte werk? Ik weet dat er wat gesprekken zijn, dat er binnenkort wel wat jeugdspelers, dat we het genoegen kunnen hebben om aan te kondigen dat ze aansluiten bij de eerste kern. Ja, dat moet je deugd doen, denk ik. Bijvoorbeeld een Ryan Altoei, zitten wel jongens aan te komen.
Ik denk het wel, maar die jongens zijn 17, 18, 19 jaar. Dat vraagt tijd, dat vraagt geduld, dat vraagt heel veel werk. Ik denk dat elke club op zoek is naar de juiste manier om de transitie te maken tussen jeugd en eerste ploeg. Want dat is een enorme kloof. Het is een enorme meerwaarde dat onze spelers daar heel snel kansen in krijgen. Het is onze taak om die daar goed in te begeleiden, om die juist te gaan omringen, om daar hard mee te gaan werken, zodat ze die grote stap liefst zo snel mogelijk voor een club als Lierse kunnen maken. Hoe dat moet gebeuren, daar houden we veel gesprekken over. En dat is interessant dat we die gesprekken houden en dat we daarmee aan de slag gaan. En nu moeten we die stappen gaan zetten als club. En dan denk ik dat de toekomst zeer mooi oogt voor een club als Lierse.
Ja, want je kunt uiteindelijk wel 17, 18-jarige stallen bij de eerste ploeg en meetrainen en zo verder. Maar als je ziet, een Van der Halle, een Sami El Taoul, ja, hoe lang zitten die al bij de eerste ploeg? En hoeveel wedstrijden hebben die al moeten wachten? En knarste dan waarschijnlijk op de bank zitten voor alleen eens een kans kreeg. Maar uiteindelijk, ergens terecht, de kloof, zoals gezegd, is groot. Hè? Want er wordt dikwijls gezegd, allee, ik ga nu eens kijken bij de U19 en zet die er dan maar in, want die gaan er tenminste ver. Maar er is een verschil tussen ervoor gaan en op uw 18 zijn een cadeau
beter
doen.
Zijn dan ja. Een 27-jarige.
Dat is een gigantisch verschil. Ik denk dat wij onze spelers daar ook een vorm van realisme moeten inbrengen. Hè? Want een speler die op 17 jaar in de eerste ploeg staat, dat is een uitzondering. Dat is geen maatstaf. Een speler op 18 ook niet, 19 ook niet. En dan kunnen we nog kijken naar positie. Je gaat weinig spelers onder de 20 jaar zien die in de verdediging spelen bij een 1A of een B-club. Dat vraagt gewoon heel veel tijd. Dat vraagt fouten maken. Dat vraagt van alles.
Dan de Peuter is nog maar 18, vergeten soms mensen. Maar die is al 2 jaar bij de Ankeren.
Ja. Sam is ook nog maar... Ik denk 22.
Ja. Ja.
Dus juist. Dus dat vraagt allemaal wel de nodige tijd om die jongens die stappen te laten zetten. Het voordeel is dat die heel snel bij ons in contact kunnen komen met een A-kern. Dat die jongens direct in de juiste omgeving zitten. Maar we moeten er ons van bewust zijn dat daar tijd voor nodig is om die jongens basisspeler waardig te maken. De jongens moeten daarvan bewust zijn, maar ook heel de omgeving moet daar zich van bewust zijn.
Supporters ook niet te kritisch te zijn. Maar dat doen ze hier
niet. Nee, soms is op eigen jongens zijn we niet heel kritisch hier op het Lispe. Echt niet. Hè. Dat is eerder van, zet hem en breng hem en die andere krabber mag eraf. Hey, bedoel, we zijn heel, heel trots en terecht op onze jeugd. En dat is al 120 jaar zo dat we terecht trots zijn op de jeugd. Maar je moet die mannen wel geen cadeau om te zeggen die een 18-jarige moet spelen en hij zal het wel doen. Want ja, 9 van de 10 gaat dat niet het geval zijn. Hè?
Nee. 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 Het is, als je de jongens goed kunt omringen, natuurlijk gaat die ontwikkeling wat sneller. Maar Lierse is gewoon al een jonge ploeg van zichzelf. Dus nog jonger maken door eigen spelers te integreren is niet altijd evident. Maar we moeten deze jaar nu daar toch wel trots op zijn. Hè? Sammy heeft heel veel gespeeld. Sam heeft enorm veel gespeeld. Daan heeft een aantal keren al gespeeld.
Weet scoren, mijlpaal voor zichzelf in zijn carrière. Fantastisch.
Ja, ik weet dat er nog jonge spelers zijn ingevallen dit jaar. Of ook wedstrijden hebben gespeeld.
Willem heeft nu mogen spelen tegen Bever, de laatste oefenwedstrijd.
In het tussenseizoen hebben een aantal jongens gespeeld. Op Lierse krijgen jonge spelers enorm veel kansen. We moeten daar ook voorzichtig in zijn, hè? Want ik vind soms dat spelers te snel kansen krijgen, waardoor dat hun verwachtingen niet altijd niet meer realistisch zijn. Dan is het wel aan ons om die jongens wel af en toe mijn voetjes terug op de grond te zetten en terug hard te laten werken voor de volgende stap te nemen. Onze stappen komen hier soms zo snel dat de jongens verwachten van ja, die willen maar sneller en sneller en sneller, maar dat is niet altijd even realistisch. Dus we moeten wij, de spelers, de coaches, de ouders, de entourage, mensen, we moeten iedereen de tijd gunnen om te ontwikkelen, want dat vraagt toch wel wat tijd. Hè.
Ja, bij Lierse is het wel echt geen loze belofte van jeugdkracht kansen. Dat is gewoon de realiteit. Merk je dat bij het respect van andere clubs of van andere spelers die echt komen aankloppen van hallo, geef mij een kans bij Lierse, want ja, bij Brugge beloven ze mij ook zo gezegd dat ik kan spelen, maar eigenlijk ja, daar is het... We hebben Jano Willems ook eens in de podcast gehad. Het is zo moeilijk daar om een deftig platform te krijgen.
Ja, wij merken enorm dat die club leeft. Hè. En vooral binnen 16, 18-jarige leeftijden, 21 leeftijden, zie je dat spelers gewoon naar hier willen komen. Nu, bij 13, 14, hè, 10, 11, 12, 13, dat zijn leeftijden waar spelers... Vaak ouders, hè, liever kiezen voor een elite A-opleiding of andere opleidingen waar wij nog redelijk onderaan staan. Maar we voelen wel dat dat aan het veranderen is, omdat we toch wel, naar mijn idee, heel goed werken met onze spelers, waar ze ook de buitenwereld aan het zien is van oei, maar die blijven werken met hun eigen spelers en we moeten op een bepaalde leeftijd gaan kiezen voor Lierse, want anders geraken we daar niet in. Mm-hmm. Voelen we wel dat enerzijds onze spelers gemakkelijker blijven, hè, onze goede spelers gemakkelijker blijven, en anderzijds dat jongere spelers gemakkelijker voor Lierse kiezen op jongere leeftijden. En dat is een enorme troef die we moeten omarmen en waar we ons goed van moeten bewust zijn. Maar dat vraagt ook een soort verantwoordelijkheid natuurlijk van ons toe om die jongens heel goed te begeleiden, heel goed te omringen en hard mee aan de slag te gaan.
Want zoals we zeiden, kampioenschappen die doen er niet zo heel veel toe. Maar we hebben er wel één gehaald nog eens. Hè, dat deze keer in 8 jaar terug een titel gepakt met een jeugdploeg. Dat helpt misschien ook wel. Dat is gewoon echt een badge, een medaille van... We zijn goed bezig. En ook naar de buitenwereld toe. Van oké, een U13-ploeg van Lierse wordt kampioen. Proficiat trouwens.
Ik denk dat dat voor de buitenwereld belangrijker is dan voor mezelf. Ik vind dat natuurlijk super fijn voor die coaches, voor die spelers. Die hebben daar enorm hard van genoten. Maar ook daar moeten we zo snel mogelijk de volgende stappen gaan zetten met de jongens. We mogen daar niet te lang blijven in hangen. Ik vind dat fantastisch. En die zijn hier gehuldigd en die hebben hun momenten gehad. En ik zie dat ze dit weekend ook nog een feestje gaan bouwen. Allemaal goed voor mij, maar eens dat dat gepasseerd is...
Flessen kiddieboel dat opengepopt worden.
Eens dat dat gepasseerd is, moeten we wel tot de orde van de dag komen. Dat zijn geen spelers die af zijn. Integendeel, we moeten daar de volgende stappen mee gaan zetten. Mm. We moeten ze nederig houden. We moeten zorgen dat die sfeer in die groep goed blijft. Dat iedereen respect blijft hebben voor elkaar. Omdat die elkaar nodig hebben om beter te worden. Dus veel werk de volgende maanden om met die groep wel terug aan de slag te gaan.
Heb je de vrees dat zo'n lichting wordt weggeplukt?
Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Je hoopt natuurlijk dat je betere spelers bij de club blijven. Hè. Je zei ook realistisch dat in deze tijden enorm moeilijk is. Dus we houden wel rekening altijd met dat een aantal spelers eventueel zouden vertrekken of zouden in verleiding komen om te vertrekken. Nu ik moet zeggen, we hebben binnen de jeugdwerking hebben Bart van Doren die enorm veel tijd investeert in het praten met mensen, praten met spelers, ons project voorstelt aan mensen, aan ouders, aan kinderen. En we moeten wel zeggen dat werkt, dat mensen overtuigd raken om bij onze club te blijven. Dus daar zijn we zeer blij mee.
Maar dan kan ik me voorstellen dat zo'n huldiging aan de supporters dat op het clublied, ja, dat helpt. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n jongens dan ook wel zoiets hebben van oké, coole club, hier wil ik blijven gewoon.
Het is een coole club, hè.
Mm. Absoluut. Dus,
dat zijn de mannen die binnen 10 jaar hier bij ons in de podcast zitten en zoals Sam van der Allen zeggen, oh, ik kan me altijd zien en dat was fantastisch.
En die U-huldiging met de U13 en die barbecue.
Ja, en een taart met onze ploegfoto op. En dat is fantastisch, want dan Kelly is een van de afgevaardigden, denk ik. En die zat hier in de business aan het toog en ik passeerde en een Bart Heungens van de dames hield me tegen. Oh, zeg, dat is Kelly van de U13. Ik zeg, ah, verdorie. Ja, als we kunnen helpen, hè, dan regelen we dan de taarten en tafeltjes en dingen. En het feit is ook gewoon, die zijn er allemaal. Die zijn hier graag. Ik denk dat Kelly misschien ook gewoon supporter is van de club. Dat weet ik niet op zich zeker. Maar die zijn hier allemaal gewoon. En dat klikt zo hard aan elkaar. En dat is wel het familiale van heel Lierse dat zich... Ja, alle facetten door.
Ik denk dat de sterkte is, hè, maar ook binnen Kessel eigenlijk is dat één mooie, grote, warme omgeving. Het is een prestatiegerichte omgeving, maar eigenlijk een warme, prestatiegerichte omgeving. Natuurlijk zullen er altijd wel mensen zijn die dat misschien iets anders zien, als het wat moeilijker verloopt. Ja. Nu, dat hoort er ook eenmaal bij. Maar ik denk wel dat wij erin slagen om een omgeving te creëren waar het toch wel heel plezant is voor spelers, voor mezelf, voor coaches, voor afgevaardigden, voor medewerkers, voor vrijwilligers, dat een fijne omgeving is om gewoon te komen, waar ook iedereen respect heeft voor elkaar, waar iedereen elkaar apprecieert. Of als je bij ons trainer bent, U7 of U21, dat is eigenlijk even belangrijk. En wij voelen daar een connectie tussen iedereen die daar rondloopt. En dat maakt misschien wel een verschil met andere werkingen. Maar ik kan me daar niet over uitspreken, want elke werking zal zijn troeven zeker wel hebben.
Ik denk ook omdat je met een beperkt budget, hè, moeten we toch eerlijk toegeven, denk ik, alle gelederingen van de club, dat iedereen aan één zeil moet trekken. En dat groepsgevoel op die manier, het is niet dat je zomaar door ramen en deuren te smijten en ieders op zijn eilandje bezig. Nee, we moeten allemaal samenwerken, want anders komen we er niet. Ja. En dat brengt ook wel een heel veel groepsdynamiek, denk ik, in Kessel op gang. Het zijn wij tegen de rest precies. Hè?
Ja, met het minimale, het maximale rendement proberen te halen. Ja. Dat is een beetje onze leuze. En eigenlijk is dat fantastisch. Hè. Gehaald bij elke mogelijkheid dat wij ook maar toegestopt krijgen, gaan we altijd heel goed over nadenken wat we daarmee gaan doen. En dat gebeurt met een hele groep mensen. En dat is fantastisch. Dat is heel plezant om daar ook te komen. Je hebt gewoon ook heel veel aan elkaar, ook afgevaardigd en zo, gevoeld dat dat een sfeer is waar het leuk is om in te werken.
De shirts van 120 jaar Lierse gaan trouwens geveild worden ten voordele van de jeugd. Ik denk 28 mei start die veiling. Super. Dus laat dit een oproep zijn om... voor de supporters om toch een steentje bij te dragen aan die jeugdwerking. Want misschien is dit ook wel een oproep. Ja, elke lokale partner, KMO in de buurt, alle beetjes helpen om die jeugd nog beter te maken, denk ik.
Ja, absoluut. Ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, accommodatiegewijs nog wel wat stappen te zetten hebben, denk ik, in vergelijking met sommige andere clubs. Daar moeten we niet flauw over doen. Ik denk goed dat die plannen er zijn. Maar wij zijn geduldig. We zijn nu ons tweede kunstgrasveld. We gaan nu normaal gezien gefinaliseerd worden. Dat is voor ons een stap waar we toch wel een aantal jaren hebben moeten op wachten. Mm. Maar het geduld heeft geloond. We gaan er heel hard van gebruik maken.
Er is nog een archeologische... Er is nog een of andere antieke vestiging onder de grond gevonden, toch?
Natuurlijk, dat is heilige grond, dus dat zal altijd wel absoluut, iets gebeurd zijn.
Heilige... Mensen vertoeven daar sowieso graag, ook 4000 jaar geleden, zo blijkt. Ja,
ik had het toch wel liever anders gezien. Dat geeft ons weer wat extra zorgen, dat nemen we er ook maar...
Hoe belangrijk is een tweede kunstgrasveld?
Enorm. Enorm. Planmatig. Om de kwaliteit te kunnen blijven bewaken, elke moment van de week, is dat enorm belangrijk voor ons, dat we dat tweede kunstgrasveld hebben. Dat geeft ons trainingszekerheid op elk moment van de week. In bepaalde maanden van het jaar was dat er niet altijd. Konden we wel trainingszekerheid bieden, maar niet altijd op de kwalitatieve manier zoals het moest gebeuren. En dat gaat nu wel zijn, dus hopelijk zetten we daar ook weer al wat extra stapjes mee vooruit.
Ja, en het wordt echt high-level kunstgras. Het wordt echt,
ik heb het gehoord.
Nieuwste van het nieuwste, het beste van het beste.
Het moet toch wel goedgekeurd worden door FIFA.
Door FIFA, ja, dat klopt. Maar daar zijn we mee bezig.
We zullen even bellen naar
Zwitserland. Dat het een testcase kan worden, zoals elders. Dat er nu in België één gelijkaardig veld. En dat daarmee een testcase wordt getrokken. En dan,
we gaan het voorbeeld zijn van de rest van België.
Absoluut, we gaan weer voortrekker zijn van iets.
Ja. Zeg je ene Basile El Ghabas, die speelt bij de U13, toch?
U13.
We hebben hem al langs hier gehad, ook een goede acteur. Ik weet niet of je de video van Plenty gezien hebt.
Daar twijfel ik geen aan.
Absoluut, goede acteur ook.
Schattig balen genoeg.
Goeie voetballer?
Goeie voetballer, absoluut. Maar jong, hè. Maar is getalenteerd, zeer getalenteerd zelf. En moeten wij mee aan de slag om zijn droom waar te maken. Hè? Dat is een verantwoordelijkheid van twee kanten. Zijn verantwoordelijkheid om hard te werken. Onze verantwoordelijkheid om hem zo goed mogelijk te omringen. Zo goed mogelijk te begeleiden. Maar ik denk dat hem ook goed omringd is door zeer warme en goede ouders die weten tot wat het kan leiden. Welke beste keuzes zijn voor hem. Dus het is onze verantwoordelijkheid om hem nu zo ver mogelijk te krijgen.
Van ballenjongen tot spits van de eerste ploeg. Ik voel al een heel verhaal.
Een Damon is ook ooit ballenjongen geweest, hè? Dus je ziet, het kan ook verkeerd.
het kan ook de andere kant.
Dat kunnen nog trommelaar worden uiteindelijk. Hè? Maar ook uiteindelijk wel op zich wel grappig. Maar ik moet zeggen, zijn er eigenlijk veel ex-Lierse legendes die hun zoon op Lierse voetbal hebben bij El Ghabas. Denk dat Kevin nog een zoon heeft?
Loïc. Ja. Kevin speelt
spits,
wel spits bij U16. Speelt ook wel wat op 10, een rijtje achteruit, maar meestal in de spits. Ik mag dat wel zeggen, ik heb met de papa gespeeld. Ja. Hij werkt harder dan de papa. Maar de papa scoorde gemakkelijker.
Ja, kom wel, zinnig voetballen.
Het is iets tussen de twee, maar hij doet dat goed. Hij werkt ook hard. Dus afwachten maar.
Okay. En zijn er zo nog mannen die we van achternaam kennen? Dat is toch altijd wel leuk voor de supporters.
Ik ben aan het denken. Ik kan niet direct op dit moment op iets komen. Op nog iemand komen. Ik hoop dat ik niemand vergeet.
Maar... En Rodrigo heeft nog geen kinderen?
Nee.
Dus nog geen kleine vissers op Kessel?
Mijn DNA is die gaan die ook niet goed kunnen voetballen.
Dat valt nog te zien. Weet uw vrouw, toekomstige vrouw, dat die waanzinnig balgevoel heeft?
Absoluut. Laat eens open. Dan pak ik ze mee naar de Lierse.
Ja, wel. Goed. Ja. Maar je moet wel niet te veel bij de shotters inlaten, hè? Nee, dat is niet zo weg, hè?
Nee, ik bedoel de kinderen. Hè.
Dan, ah, de kinderen?
Dan komen ze hier shotten. Hè.
Dat moet niet altijd een match zijn, ook niet. Hè. Niet elke echtgenoot moet dol zijn van het voetbalspellen.
Ah ja, voilà.
Dus, is dat bij u trouwens? Want ja, u bent eigenlijk denk, wel bijna nooit
voetbalvader.
Uw vrouw zit opgeschreven met een voetbalmaniak hier aan de overkant van ons. Dan met een voetballende zoon bij Hij is kampioen. Ja. Ja. Dan nog een zoon die bij de Liers shot, denk ik.
Ja, absoluut.
En dan, welke positie?
En een dochter ertussen nog.
En die dochter voetbalt ook?
Nee, de dochter voetbalt niet. Ah, okay. De danste vroeger, maar die is ook gestopt door de studies. Dus,
want de Mathis die is kampioen geworden bij Heist. Ja. En nu een andere zoon?
Die speelt bij de U16.
Ah ja, oké.
Okay. Maar ik wou nog vragen of je vrouw zot wordt, ja of nee?
Ik heb een echtgenote getroffen die zeer begripvol is. Ik denk niet dat hij zich ooit voordien had voorgesteld... dat hij daar gezien zo in het voetbal zou betrokken zijn. Ik denk niet dat ze dat ooit in haar leven had voorgesteld. Maar ik moet zeggen dat ze dat fantastisch doet. Een fantastische voetbalmoeder. Fantastische vrouw voor mezelf, moet ik zeggen. Want die heeft heel veel begrip voor de weinige momenten dat ik thuis ben. Ik denk dat ze alle drie, dan kijk ik naar de jongens, onze passie gunt. Dat ze alles doet om dat voor ons mogelijk te maken. Dat is ook fantastisch. Af en toe komt ze eens kijken. Niet altijd, hoeft ook niet. Maar ik denk dat zij zich vooral bezighoudt met de studies van onze kinderen, wat ook heel belangrijk is.
Want studerende zoon, maar ook kampioen van de tweede
amateur.
Ja, met Heist op den Berg. Ja. En quasi alles gespeeld.
Ja.
Mathis,
inderdaad.
Centrale verdediger, kloeke kerel.
Ja, absoluut.
Atletisch vermogen.
Het is een atleet. Hij doet dat goed, absoluut.
Was hij ook laat matuur? Of was het
was een heel laat matuur.
Ah, okay.
Is ook op zijn 17, 18 jaar beginnen groeien. Want was vroeger altijd uitgespeeld als meer als een kans op de kant, omdat ze toch wat kleiner was, wat fijner was. En is in huis uitgegroeid tot een centrale verdediger. Eigenlijk een beetje door Sepp de Rover. Sepp heeft Mathis gehad bij de belofte van Liersen.
Goeie coach.
Absoluut. Goeie coach, goeie mens. Zeer warm naar zijn spelers. Is coach geworden op Heist en heeft Mathis meer naar daar genomen op 18-jarige leeftijd. En mee gevormd tot een centrale verdediger. In combinatie met de coaches die Sepp hebben gevolgd natuurlijk. Want alle krediet aan hun natuurlijk. Want ze hebben wel enorm hard gewerkt met die jongen.
Even over de gebeurt soms dat een jeugdspeler Liersen verlaat, denkt dat het gras groener is aan de overkant en dan komt terug aanbellen?
Dat gebeurt meermaals. Op jongere leeftijd, misschien ook op oudere leeftijden, maar meestal op jongere leeftijden. Zoals straks gezegd, denk ik dat elite A-verhaal, het feit dat het onderscheid maken tussen elite A en B, daar valt wel wat over te zeggen. Daar gaan we ons nu niet over uitweiden. Maar dat zorgt er wel voor dat je mensen de kansen geeft om na te gaan denken, om te verhuizen naar andere werkingen. Omdat ze daar tegen Anderlecht, Club Brugge en zo verder spelen. Is dat altijd de beste keuze? Naar mijn idee helemaal niet. Maar ja, goed, we gaan niet oordelen over keuzes van mensen. Maar ja, wij werken ook wel verder met onze kinderen en met onze spelers. Ze mogen niet verwachten dat ze 3 jaar later... dat een instroom in onze club een normaliteit is. Want wij voelen dat de ontwikkeling van onze spelers ook wel best oké is. En dat ontwikkeling in een elite A-omgeving niet voor elke speler altijd garant staat voor een betere ontwikkeling. Als die dan terugkomen aankloppen, moet die net als elke speler bij ons toch eens even de vergelijking komen maken met spelers van onszelf. En dan zien we toch wel meermaals dat niet altijd evident is om terug in te stromen bij ons.
Waar we vroeger makkelijker konden zeggen, moesten zeggen van ja, kom maar terug, dank je wel. Ja. Kunnen we nu, omdat onze werking gewoon zoveel opnieuw verbeterd is, kunnen we zeggen ja, oké, maar zo simpel gaat het niet.
Absoluut.
Nee, kunnen zeggen is een luxe.
Ja, dat is een luxe en dat zorgt ervoor dat mensen hun werking een beetje serieus beginnen nemen. Hè? En dat ze op bepaalde leeftijden gaan nadenken over het al dan niet vertrekken of over wanneer ze de keuze krijgen om bij ons aan te sluiten. Dat ze toch wel gaan nadenken over... zouden we Liersen wel links laten liggen? En op zich is dat al een enorme stap vooruit voor ons.
Absoluut.
Ja. Waarschijnlijk krijg je die vraag vaak, maar je hoeft geen namen te noemen. Maar lopen er bij de jongens, bij de jeugdwerking, nu al jongens rond, waar je denkt van, Oké, die gaan ooit het niveau van Liersen zelfs overstijgen?
Ja. Maar dat is moeilijk, hè. Ik denk dat er een aantal jongens zijn. Ik ga daar ook geen naam, want daar moet
je heel
voorzichtig mee zijn. Ja. Maar ik denk dat er jongens zijn waar wij van vinden dat die elite A waardig zijn. 1A waardig zijn op termijn. Natuurlijk, dat is vroeg, dat is gedurfd. Er zijn spelers bij ons waar ik van denk, als we die niet in onze eerste ploeg krijgen, dan hebben we eigenlijk niet zo goed gewerkt. Dat durven we ook wel benoemen, intern. Dus dat is een uitdaging voor ons, maar daar moeten we gewoon in lukken, punt.
Van op welke leeftijd kun je dat zeggen? Dan een U10, een heel veld doordribbelt en dan zeggen, dat is niet een hele goeie, dat zie je waarschijnlijk iedereen, maar wanneer is de stap van, die moet het halen, punt.
Ik vind dat je vanaf U16 toch al wel heel veel kunt zeggen, omdat je daar ook, wanneer spelers zijn uitgegroeid, dan ga je ook het fysieke profiel van een speler kunnen bekijken. En dan ga je ook binnen kunnen bekijken, dat zijn mogelijkheden, gelinkt aan het fysieke profiel, in overeenstemming zijn met een bepaalde positie op een veld binnen de A-kern. Dus dat is toch een leeftijd waar je prognoses toch al iets accurater gaan zijn. Maar we nog altijd, dat is er nog altijd een hele weg te gaan. Hè. En er zijn veel valkuilen die ze nog moeten overwinnen.
Want ik denk in een geval Mauro Leenaerts, niemand had gedacht dat die jongen op een bepaald moment zo ging ontploffen.
Zo snel zeker niet. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ik zou hier zitten liegen als ik vorig jaar rond deze tijd had gedacht dat hij op dit moment in Mechelen al was ingevallen. Dan zou ik hier zitten liegen als we dat hadden gezien. Want hij speelde vorig jaar bij onze U18. Was niet altijd basisspeler, moeten we heel eerlijk in zijn. Was niet altijd basisspeler, maar is opgevallen door zijn fysieke kwaliteiten, door de coach. Is meegenomen in de voorbereiding en de rest kennen we ondertussen. Heeft een aantal keren dan gescoord, is daar in de picture gekomen. Dus ja, ook met een bepaald fysiek profiel kan het soms wel snel gaan. En kunnen alle voorspellingen in de vuilbak, bij wijze van spreken. Maar dat is ook het mooie, hè. Er zijn jongens die op basis van bepaalde eigenschappen in hun karakter, maar ook in bepaalde eigenschappen van hun profiel, toch hun droom kunnen waarmaken. En dat is wel knap.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Mauro Leenaerts, kunnen we maar zeggen, toen heeft nog niemand dat gezien, maar ik denk dat ook een jongen is die op 3 plekken in het elitevoetbal al was doorgeschoven. Kwam bij ons dan misschien als halte terminus, van als het hier niet lukt, dan zal het studeren worden, bij wijze van spreken. En dan ontploft hij plots. Gebeuren sprookjes en voor hem is dat een sprookje. Voor ons is dat dan een jammerlijk tegenslag. Maar
wel zeer vastberaden. De jongen was zeer vastberaden. Had een enorm geloof in zichzelf.
Ging door muren wel.
Ging door muren, maar ook als er materiaal moest opgeruimd worden, was Mauro daar. Was eerst op het veld, altijd in orde. Hard werken. Soms tot misschien ergernis van sommige ploeggenoten op training. Ging een wedstrijdje op training was voor hem een wedstrijd op zaterdag. Dat was allemaal hetzelfde. En die eigenschap had Mauro wel. En hij trok die eigenschap door naar de A-kern, waar hij dan, dat valt op voor trainers. Trainers hebben dat graag. Hè, jongens die er echt alles voor doen. En je ziet, dat is een kwaliteit. En dat moet een voorbeeld zijn voor al onze spelers, maar ook voor onze getalenteerde spelers. Dat een eigenschap is die een bepaald proces kan versnellen of dat nodig is om op een bepaald niveau te kunnen acteren.
Ja, ik kan me herinneren dat dan, denk Bernd Brugman zei van, we hebben niet met dat wel kan meetrainen, puur door die trainingsarbeid en intensiteit dat hij dat kan opbrengen. En dan heb je er iets aan als eerste ploeg. Anders zit er een platte 18-jarige. Die niet op training. Maar als
kan me herinneren, de eerste pitch van Mauro Leenaerts was ik kan niet goed voetballen, maar ga wel door muren. Ik denk dat Bernd dat gezegd heeft. En dan denk ik uit noodzaak vorig jaar tegen La Louvière heel veel spelers gekwetst. Ik denk dat toen de staf beslist heeft, oké, pak dit er maar bij. Maar de rest is geschiedenis.
Hij heeft dat zelf vastgepakt. Hij heeft dat zelf verdiend. Hij heeft dat zelf gedaan. Want natuurlijk, hij heeft de kans gekregen op een bepaald moment dat hem toch is doorgeschoven. Dat hem toch de kans heeft gekregen om in die A-kern zich te mogen tonen. En dat is wel een jongen die dan met 2 vanden heeft vastgenomen en die dan niet meer heeft afgegeven. Dat is op zich wel knap.
Ja, mooi voorbeeld inderdaad voor andere, Andere jongens nu.
Een mooi voorbeeld. Ja.
Mm.
Ja.
Absoluut.
Alleen moeten ze blaven, natuurlijk.
Ja, absoluut. Dat, en zeker niet naar ploeier dichterbij.
Dat hoeft helemaal niet. Dus ik was wel met jou op de bus naar Mechelen toen voor de beker. En die zaten toen mee op de bus die we hadden ingelicht vanuit de club. En heel vriendelijke
absoluut.
Mensen. En die zaten dan boven het staanvak. En Mauro scoort daar. En ik ben dan naar boven gelopen om die even een kus te geven. Ook gewoon een heel sympathieke moeder. Dat er zeiden. Maar... nee, dat was echt een fantastisch moment voor die jongen en voor de club. Allee, we zijn er allemaal zot geworden als supporter. En dat hebben we dan toch maar gehad, zullen we het zo zeggen.
We hebben daar heel mooie momenten mee gehad. Dat er meer mogen zijn. Maar goed, het is voetbal, dat gebeurt. En we mogen ook niet blijven hangen bij zaken die in het verleden gebeurd zijn. Je moet gewoon verder en we moeten ervoor zorgen dat dat iets is dat waar we ook uit leren en waar we toch... Misschien af en toe snellere actie in ondernemen. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Dat is allemaal gemakkelijk.
Het is uiteindelijk de eerste keer dat het ons overkomt. Hè. En bij andere ploegen zal dat meermaals gebeuren. Maar het zegt veel over van oké, we mogen onze jongens inderdaad niet onderschatten. Soms kan het plotseling gebeuren. We moeten wel op onze kievief zijn dat onze jongens eigenlijk al zo goed zijn dat het zomaar kan.
Dat is waar. Maar het is altijd tweeledig. Hè. Nu kunnen wij dat zeggen van ja, we hadden moeten. Maar evengoed, soms maakte ook keuzes. Waar ze achteraf zegt, dat hadden we misschien niet moeten doen. Het is achteraf altijd zeer gemakkelijk om te oordelen over iets dat gebeurd is. Maar het is nu gebeurd. En we hebben er ook mooie zaken aan beleefd hier nog. Dus.
Oh. Uit individuele zaken kunnen we alleen maar leren. Daar moeten we niet per se kwaad over zijn.
Even naar die U19. Chris, die hebben ook een mooi parcours in de beker afgelegd dit jaar.
Ja.
Kwartfinale al.
Ja, absoluut. Nu... Ergens is waarom lukt ons dat daar wel? En soms, bij U21 hebben we dit jaar ook een stabiel jaar gehad. Nog geen topjaar, maar al wel een stabiel jaar. Iets wat we de voorbije jaren
minder hadden. Hoeveel is de U21?
Ik denk dat ze zevenste staan of zoiets. Zevenste, achtste, denk ik. Maar wel een stabiel jaar. Tegen ploegen waar we moesten tegen winnen, hebben die altijd gewonnen. En ook op een gemakkelijker manier. Dus dat zijn wel stappen die we zetten. Maar we moeten ook rekening houden. Bij ons U19 hadden we de kans om onze jonge spelers die in onze A-kern zaten, om die ook eens een keer mee op woensdag te nemen en die hem samen te laten spelen. Die kans hebben we niet altijd op vrijdagavond, omdat of de eerste ploeg speelt of de eerste ploeg de dag nadien speelt. Dus dan moeten we wel zeggen dat we een heel goede samenwerking hebben gehad met de mensen van een A-kern. Vooral communicatief met Berend dan, die toch ook mee voor ons opkwam om de jonge spelers dan aan ons te geven voor die 19 wedstrijden.
Dat is Lander Verbiest en Daan de Peuter.
Thiago was er nog bij. Wie zit er nog? Rayan, die zat natuurlijk bij onze U21. Maar goed, dus die jongens die vloeiden terug naar ons. En dan zag je dat wij toch wel op die bepaalde leeftijd... toch wel getalenteerde lichting.
Ik heb jullie tegen Antwerpen zien voetballen daar in Deurne. En dat was niet verkeerd.
Nee. En nadien hebben we nog een aantal heel leuke wedstrijden gespeeld met de jongens. Natuurlijk, dat blijft U19. Dat wil zeggen dat de grootste kwaliteit in onze eigen jeugdopleiding op dit moment onder 19 zit. Dus dat is zeer jong. En nu is het aan ons de taak om die leeftijd stelselmatig ook op te trekken. Dat worden 20-jarigen, 21-jarigen. En we moeten nu zorgen dat we elk jaar kwalitatief invullen met een aantal spelers die we op termijn kunnen doorschuiven.
Mm. Wat is er nodig in Kessel om nog beter werk te leveren?
Nog wel wat. Hè.
U mag het nu helemaal benoemen, we geven het door.
Ja, ik denk dat we op termijn onze accommodatie moet nog wel wat stappen zetten. Ons tweede kunstgrasveld is echt goed. Dat erbij komt, ik denk... ik weet nu niet hoe ik dat allemaal juist...
Komt er een nieuwe kantine? Of er is toch een plan voor
ja,
een...
Ja, dat is een plan. Hè. Er is een masterplan opgemaakt voor de zitten in Kessel. En dat zal stapsgewijs tot werkelijkheid worden, maar dat zal ook weer de nodige tijd vragen. En dat is op zich niet erg. Wat is er nu nodig om op kortere termijn, want daar gaat de vraag eigenlijk een beetje over, op korte termijn snellere stappen te zetten. Ja, ons kunstgrasveld komt en dan moeten we gaan kijken naar omkadering vooral, vind ik. Naar een structuur, naar een volledige structuur die ons spelers omringt, ondersteunt, zodat wij op termijn sneller jongens gaan kunnen laten ontwikkelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Gaat dat dan om middelen of gaat dat dan om extra mensen? Of gaat dat dan om gespecialiseerde mensen? Ik denk dat dat een combinatie gaat zijn van al deze factoren.
Scouting ook, je gaf het er straks al aan. Misschien toch meer mensen, ja, zeker in de regio.
Nog vroeger te kunnen scannen,
wie dat de talenten zijn.
Dat is inderdaad waar. Ik vind de man die bij ons de scouting ter harte neemt, dat is Peter Vermeulen. En dat is een man die dat al zeer veel jaar doet. Die doet met hart en ziel, die doet dat supergoed. Maar het is tijd dat we die man juist gaan omringen, zodat we nog meer input krijgen van al hetgeen dat in de omgeving zit aan getalenteerde spelers of voetballertjes. En dat gaat dan bij 5-5 in de zeer, zeer nauwe omgeving. Dat gaat over Kesselnaalen, dat gaat over Lier, dat gaat over zeer kort. En 8-8 kijk ik dat dan naar de IP-werkingen. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om zicht te krijgen welke spelers waar spelen.
Bergen, et cetera, die clubs in de regio.
Ja. Om daar een goed overzicht te krijgen. Waar het nu soms nog een beetje per toeval is, en dat is met de nodige respect gezegd, maar waar wij spelers opvallen omdat we daar tegen moeten spelen, of waar spelers worden doorgegeven aan ons, moeten we op termijn toch wel naar een gerichte scouting gaan, waar wij weten waar de spelers zich bevinden en welke spelers dat wij op een bepaald moment moeten gaan benaderen om aan onze werking toe te treden. Maar dat is inderdaad een stap die gepland staat voor de zomer volgend jaar, om die zorgvuldig in te vullen en dat hopelijk in samenwerking met een aantal mensen die ons daarin willen ondersteunen.
Stel dat de mensen op vrijwillige basis willen gaan scouten in de jeugdreeks, dan mogen ze u een gele briefkast sturen.
Maar ook daar kan doorgegroeid worden. Dat is weer bij een club als Lierse. Ik weet, Thibaut Dieltjes is bij jullie, ja, bij de jeugd begonnen en is nu scoutingswerk voor de eerste ploeg. Ook daar, jij bent begonnen als coach van een gewestelijk ploegje toen 8 jaar geleden en zijn nu hoofdopleiding Lierse. Ja. Dus mensen die hard werken en kwaliteit hebben, geraken altijd ergens. Dat geldt voor iedereen, ook niet alleen voor shotters. Hè.
Nee, die willen investeren in zichzelf, allemaal zeer welkom. Maar ik denk dat voor ons belangrijk is dat we eerst een goed scoutingsplan moeten gaan opstellen. Wat willen we op bepaalde leeftijd van een bepaald spelertje zien? Of wat verwachten we van een bepaald spelertje op een bepaalde leeftijd? En dat zal altijd specifieker worden naarmate dat ze ouder worden. Maar ik denk, voordat je een goed werkend scoutingsapparaat hebt, moet je eerst een goed werkend scoutingsidee hebben en een plan hebben om in die structuur weer mensen te gaan inpassen. Wij kunnen ineens met 20 mensen een scoutingcel gaan oprichten, maar dat heeft naar mijn idee weinig zin als er geen plan is. Ja. Dus laten we eerst nu de volgende maanden gebruiken om een goed plan uit te werken en dan de juiste mensen te gaan zoeken. Om Peter daarin te ondersteunen, want dat is natuurlijk de steunpilaar van heel onze scouting binnen Kessel.
Is er een online platform waar dan al die spelletjes worden verzameld? Of is dat er,
Ja, dat is bij ons. In PSD worden alle verslagen van alle gescoute spelers en zo bewaard.
Dus dat is er allemaal later, wel al?
We hebben wel wat tools, hè, maar ook daar is het belangrijk om te zorgen dat al de stukjes die we hebben, dat die gaan samenwerken, dat daar een idee rond wordt gevormd en dat je de juiste mensen daarop krijgt. Daar hebben we nog wel wat werk aan.
Ja. Het is nu ook de periode dat spelers helaas moeten afvloeien. Hoe moeilijk is zo'n periode?
Moeilijk, dat is niet fijn. Dat is ook het eerste dat ik altijd tegen de ouders zeg als ze op gesprek komen. Dat is niet fijn, dat is niet iets waar ik plezier in vind om dat te doen, integendeel. Maar je zit in een prestatiegerichte omgeving, dat hoort erbij. We proberen onze ouders daar ook op voor te bereiden, op een kick-off bijvoorbeeld, door te zeggen van dat meestal als je daarin stapt, weten dat dat einde er vroegtijdig komt. Wat we bedoelen, dat niet iedereen in de eerste ploeg komt, dat is logisch. Maar je ziet op de momenten dat dat moet gecommuniceerd worden of dat dat bij de ouders en de spelers terechtkomt, dat dat heel moeilijk is om te dragen. Een klein voordeel is dat ik dat zelf als ouder ook heb meegemaakt. En ik denk dat wij daar als ouders redelijk oké zijn mee omgegaan. Maar ik heb ook gezien wat dat doet als speler. Hè. Want als ouder kunnen we er goed mee omgaan. Maar voor een kind kan dat wel een hele impact hebben.
Vriendjes in de ploeg.
Absoluut.
En zo.
Sociaal leven en zo verder. Ja. Daar komt heel veel meer bij kijken dan dat wij soms bedenken.
Je wordt echt uit je leefomgeving terug weggetrokken waar je 4 keer per week naartoe tjolde.
Ja, je dromen worden een stukje doorprikt. Hè. Dus dat is niet fijn om te doen. Maar goed, het hoort erbij. we zijn altijd zoekende naar de juiste manier. Maar volgens mij de juiste manier om de boodschap te brengen, die bestaat niet. Hè. Dat is nooit niet fijn. En, ja, het is geen leuke periode.
Wie maakt zo'n beslissing?
Ja, meerdere mensen. Ik denk dat dat een proces is van een ganse seizoen. Waar je eerst intern je spelers heel goed gaat, gaat observeren. Door verschillende mensen, door coaches, maar ook door coördinatoren, maar ook door mezelf, ook door Bart, door andere mensen. Dat we die mensen op bepaalde momenten tijdens het jaar rond de tafel krijgen. Dat wij evaluatierapporten daarover gaan samenstellen die gebaseerd zijn op bepaalde criteria, ook heel belangrijk. Als we een speler doorsturen, dan moeten we zorgen dat dat onderbouwd is. Dat we niet zomaar in het luchtledige jongens gaan...
Criteria is passing bijvoorbeeld?
Alle zaken die in ons opleidingsplan belangrijk zijn. Hè. Communicatie, keuzes, uitvoeringen. Dat zijn de drie hoofdpijlers in onze opleidingsidee. Dat zijn de drie zaken die wij vinden die in elke handeling moeten zitten. Dus daar gaan we onze spelers op proberen te beoordelen. Maar met meerdere mensen. Een idee moet gedragen zijn, mag niet gebaseerd zijn op één persoon. Dat proberen we te vermijden.
En zijn er dan jongens die eigenlijk misschien op punt stonden om doorgestuurd te worden, die dan toch, waar dat de zaak niet unaniem was, van oké, we gaan hem toch nog een kans blijven, die dan toch zijn doorgeroeid? Of gebeurt dat nauwelijks?
Jawel, dat gebeurt. Ja, dat gebeurt.
Want missen daarin, hebben we nu enkel elitevoetbal, missen daar het IP-niveau dat we vroeger hadden bij Lierse, dat je die nog een jaar kon stallen in een niveau lager en dat hij dan misschien wel zich kon terugvechten op elite-niveau?
Ja, nee.
Lastige vragen, maar...
Nee, ik begrijp wel dat idee. Het is gemakkelijker om... Dan kunnen spelers in een bepaalde club blijven. Eigenlijk houden het idee bij ouderen en spelers levendiger dan dat je ze doorstuurt.
Ja.
Maar de meerwaarde van het niet te hebben is groter dan het wel te hebben op dit moment. Het is gemakkelijker om één niveau aan te bieden. Mm. Voor de werking, voor de kwaliteit binnen de werking. We hebben meer plaats nu om te investeren in onze spelers. Meer tijd, meer plaats, meer middelen. Om specifiek onze elite-spelers te gaan begeleiden. Wanneer je het IP of P-niveau erbij zou nemen, ja, dat verspreidt toch je aandacht.
Ja.
En als wij als Lierse zijnde eigen opgeleide spelers willen brengen, dan denk ik dat we daar 100% onze tijd moeten kunnen investeren.
Want dat is allemaal wel charmant, maar die charme kost geld en tijd en energie. En dat is er momenteel niet meteen, denk ik. Hè. Zo IP en P, dat is allemaal heel fijn, want je komt dikwijls mensen tegen. Oh, ik heb ook nog bij de Lierse geschot, maar dat weet inderdaad, dat is niet elite ooit geweest. Hè, ja. Maar die connectie met die club gaat wel nooit meer weg, omdat je dan 10 jaar bij de Lierse hebt geschot en die mannen zijn zo fier. En klappen dan nog hier zat aan de toog. En je hebt nog wel behalen de VRT geschot bij de Lierse. Hè? Ja. En dan denk je, fantastisch. Hè? Allee, tof voor die mensen.
Absoluut. Absoluut.
Maar die charme die kost natuurlijk wel heel veel energie en tijd om erin te steken, om dat nu nog aan te bieden.
Ja, en dat mag eigenlijk onze prioriteit ook niet zijn.
Nee, niet meer, hè?
Nee, en er zitten heel veel clubs in de omgeving die dat niveau aanbieden. Ik denk als iedereen... zich 100% focust op zijn eigen niveau, dat je een volledige regio creëert. Ik denk als wij dat morgen organiseren, dat wij zeer veel spelers zullen aantrekken, maar daar ontwrichten andere werkingen mee. En ik vind dat zelf niet gezond. Ik denk dat het een gezonde regio is, dat elke club zich specialiseert in een bepaald niveau.
Mm. Ja, het is gewoon mooi dat je eigenlijk inderdaad een club als Lier... ze hebt dat gewoon elitevoetbal puur aanbiedt en dat heel veel kinderen uit de regio er terecht kunnen.
Ja. En daar kunnen toeleven. Ja. Dat is hetgeen waar kinderen op een bepaald moment willen spelen. En dat is iets voor velen iets onbereikbaars, maar dan maakt het juist knap als je het wel bereikt.
Ja. Laat ze maar dromen.
Je bent ook lid van het sportief comité. We hebben volgens de kranten een nieuwe coach, blijkbaar. Wat ik toch gelezen heb.
We lezen ook Chris.
Jawel. Ik heb woensdag heeft Jorik Arno aan mij voorgesteld. Ik ben zeer benieuwd naar de werking de volgende maanden. Het feit dat de club vertrouwen heeft in vertrouwen heeft in de werking van onze nieuwe coach. Dat is voor mij meer als voldoende. Dus,
wij communiceren pas als we...
Ja, ik had juist wel aan de chef communicatie die naast mij, maar die moet natuurlijk ook soms luisteren naar de consignes. Ja, wij communiceren pas eigenlijk dat alles is afgerond. Hè.
Voilà. En daar zijn ze nu mee bezig. Maar het zou goed komen. Dus witte rook wordt officieel snel verwacht.
Voilà, ik ben blij dat er een coach is, dat er een coach is gevonden in het idee van het project van Lierse, die zich daar 100% wil op inzetten. Dat is fantastisch. En iemand zonder naar het verleden te willen kijken, maar hij spreekt ook Nederlands. En dat maakt de stap voor onze jonge spelers soms iets gemakkelijker. Want ik kan begrijpen, als jonge 17, 18-jarige... kom je in een bepaalde omgeving terecht. Dat is al niet gemakkelijk, in een volwassen omgeving terechtkomen. Als je dan nog tijdens een dag je moet behelpen in een andere taal die niet je moedertaal is, dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat wordt ook een beetje onderschat, denk ik, voor zo'n jonge kerels. Dus bij deze denk ik wel dat ook wel een meerwaarde is dat de jongens gemakkelijkere zaken kan gaan oppikken en begrijpen.
Dan gaat de club dat met plezier communiceren, zodanig dat de drie partijen er allemaal uit zijn. Hè. Ik denk dat we daar snel kunnen communiceren. Hopelijk.
Ik wacht op een definitieve go.
Ja, voilà. Ja, de gazetten kunnen af en toe eens een keer permitteren om ernaast te zitten. Ja, een clubcommunicatie kan dat niet. En moet daarom wachten op allerlei instanties. Hè.
Absoluut, man. Dat maakt het extra boeiend ook. Ja.
Wachten hoort erbij.
Wachten hoort erbij. Maar dat is wel waar, de krant. Die mogen schrijven. Die zitten er iets naast. Maar ik kan me dat niet permitteren om er... om een andere
officiële communicatie kan je pas doen als het officieel is. Dus dat is heel simpel.
Leers, wij zitten er nooit naast. Dus.
Nee. Nee, goed, Chris. Wat mag ik u wensen voor de jeugd volgend jaar?
Het feit dat we gisteren onze jeugdlicentie hebben gehaald.
Proficiat.
Vanuit de eerste zit. Dat is iets heel fijn. Misschien toch ook eens een aantal mensen daarin bedanken. Ik denk dat Stijn en Paul daar een enorme grote factor, samen met Lander, een enorm grote factor in spelen om ook dat in orde te krijgen. Hè. Want dat is een dossier dat niet zo evident is. Je ziet, vorig jaar heeft Lokeren dat bijvoorbeeld ook niet gehaald. Dus we mogen wel trots zijn dat er bij ons een aantal mensen zijn binnen de club die dat echt te harte nemen. En die er elk jaar voor zorgen dat wij op dat niveau kunnen blijven spelen. Dus dat is al fantastisch. Voor het overige hoop ik dat er een aantal jeugdspelers binnen de A-kern verder ontwikkelen. Of dat dat op het veld is of naast het veld, dat zal beide zijn, hoop ik. En voor onze werking in Kessel hoop ik een rustig jaar, maar wel een ambitieus jaar, waar we toch wel de volgende stap zetten in onze ontwikkeling. Voilà.
Is het een idee om misschien is een heel belangrijke match van de U21 hier in het stadion te laten spelen met wat supporters? Dat zou ik ook nog echt cool vinden. Dat
zou fantastisch zijn. Hè?
Vroeger speelden de UEFA's hun thuismatchen hier.
Ja. Dat je met je lidmaatschap ook naar de... Ja, je kunt dat nu sowieso ook naar Kessel gaan met je lidmaatschap. Maar dat je ook naar het stadion, dat we hier een toog open doen en dat we zo nog meer dat community-familiegevoel...
Als
we een
toog open gaan, kom ik
af. Ook naar deze spelers toe. Trouwens, denk ik dat het belangrijk is dat we af en toe eens een keer de jongens op een iets andere locatie kunnen laten spelen. Ook daar, hè. We zitten heel goed in Kessel qua omgeving. Maar de bedoeling is dat ze op het nieuwe kunstgrasveld gaan spelen. Daar spelen ze in het midden, kunnen alle supporters er rond. Dat gaat ook al een aangenamer kijkstuk worden. Maar dat ze af en toe in het stadion zouden kunnen spelen, ook dat zou weer al de stap iets kleiner maken, dat ze daar leren mee omgaan. Dus stel het eens voor mij allemaal goed.
Ik hoop dat de beslissingmakers die luisteren altijd. Het is genoteerd.
Ja, we weten, ze zitten ook in Rotterdam, dus je kunt ervoor vragen. Ja. Ja. Oké, dan denk ik dat we een heel fijne, leerrijke aflevering hebben gehad. Chris, waarvoor heel veel dank.
Heel graag gedaan.
Ah, we moesten Roblo Fitness ook nog, Fitness Shop nog bedanken.
Ah, dat is goed.
Ja, je hebt een hele nieuwe fitness.
We hebben vorig jaar hebben wij... Paul heeft een fitness opgebouwd voor ons. Paul Verschoren is...
Dat is een krak ook. Hè?
Noemt dat de basis van onze werking. Hè, want het is gezegd dat het belangrijk is om de jeugd in beeld te brengen of in woord te brengen. Dan denk ik dat we die persoon, de rol van die persoon absoluut niet mogen onderschatten. De dag dat die zou wegvallen, dat zou voor mij voor mezelf en vele anderen binnen Kessel een enorm drama zijn. Het is niet alleen een hele fijne man, maar het is ook iemand die enorm veel voor ons doet. Dus die heeft daar een fitness gemaakt voor ons. En Lander heeft ervoor gezorgd dat Roblo Fitness dat van het juiste materiaal heeft voorzien. Wat weer een enorme meerwaarde is voor onze werking, want zo kunnen wij onze spelers beter en sneller atletiseren. Dus dank daarvoor.
Dank wel, Roblo.
Geweldig, hè? Mannen doen het er goed.
Ja, die mannen doen het er goed.
Fantastisch.
Het is ook, denk ik, eigen boezem kijken. En dan kijk ik ook naar Koop, maar ook, vooral zeker naar mezelf, omdat we de jeugd toch altijd niet mogen vergeten. Dat we die toch regelmatiger basis. Het wordt nu gedaan ook met Lander, ook met nieuwe socials, Instagram, socials. Maar dat we daar blijven ook op inzetten, dat supporters ook de weg vinden op termijn naar Kessel en vice versa. En ik denk dat alleen maar iedereen ten goede gaat komen.
Ik denk dat die stappen kleiner en kleiner worden. Maar alle respect voor iedereen die werkzaam is binnen de club Liers. Hè. Ik denk dat wij allemaal het maximale proberen te presteren voor een club die ons heel nauw bij ons hart ligt. We doen daar allemaal alles aan. En soms vergeten dan wel eens wat zaken of zetten die een beetje op de achtergrond. Maar ik denk dat iedereen daar wel begrip voor heeft. Geen enkel probleem.
Met die mooie woorden eindigen we de aflevering, denk ik. Beste paniters, merci voor een heel seizoen lang naar de Sportvriend te luisteren. Ik hoop dat we u een beetje hebben kunnen bedienen met inside information en gewoon een gezellige babbel. En deze was eentje om mee af te sluiten. Chris, dank je wel en heel veel succes. Ik hoop dat je een beetje gaat kunnen genieten van je vakantie, want ik ga blijkbaar al snel terug.
Gaat op vakantie, Chris. Zijn
we? Dat is een gevaarlijke vraag. Hè. Natuurlijk, we gaan op vakantie, maar ik werk nog halftijds in het onderwijs.
Ah, ja.
Dus
dat kan dat pas in juli.
Allemaal mensen zullen nu denken van, oh, maar ik heb 2 maanden een tijd. Maar ja, het voetbalseizoen start 15 juli, dus we hebben toch 14 dagen de tijd.
Naar Frankrijk, Chris?
Ik weet het niet, want ik heb gehoord dat een oudste zoon 1 juli terug opstart. Dus
Zal
er al niet bij zijn.
Ik denk dat we moeten thuis laten.
Dan wil de jongste zoon waarschijnlijk ook al niet meer mee. En dan hoop ik nog dat we met 3 kunnen gaan of zoiets. We zullen wel zien.
Gek ook, hè?
We wachten af.
In juli 2 weken weg.
Man.
Ja, de rest is te werken, dan Gerald.
Ik ben naar Cyprus maandag.
Ja, jij gaat hoeren en boeren.
Nee, ga met gedrag een week een goede vriend bezoeken.
Ja, dat is waar. Ik hoop dat je heel laatst terugkomt.
Absoluut.
En geen hafta, of hoe noemt het virus?
Hanza-virus.
Hanza. Nee, ja. Je gaat niet ergens op een bootje dobberen op de Middellandse Zee.
Nee. Dus voilà. Maar ik ben snel terug.
Ja, zijn voorzichtig en ik verwacht u inderdaad terug. Nee, dikke merci allemaal, Rodrigo, om hier altijd rechts aan mij te zitten. Heel fijn. En vooral geniet van het tussenseizoen, mannetjes. En hopelijk zien we allemaal terug. De voorbereiding van de Shotters hier op Lisp begint. Rod, jij weet dat misschien
15 juni.
15 juni
ja.
Beginnen de heren voetballers hier van Lierse terug aan de voorbereiding. Dus dan kan iedereen terug een beetje komen.
Ik denk dat de kalender spoedig de voorbereiding... Ik weet dat Nijlen er al tussen zit. Op Nijlen.
Hij zit er ook tussen.
Tegen Matthijs.
Er zitten wel wat leuke wedstrijden bij. Ik dacht Antwerpen ook. Maar ik denk dat die laatste hand gelegd wordt.
Oké, we horen het zodra dat het allemaal rond is. Hè. Zo gaat dat dan. Hè. Nee, dikke merci en we gaan afronden. Tot heel snel, paleters. Dank je wel.